Ontdekspoor. Een podcast waarbij natuurbeleving en ontdekken centraal staan. Verhalen over wat je ziet om je heen. Over kleine dingen, over het grotere verband. Over spelen en speuren. Over water en groen, vogels en vleermuizen. Over het weer en nog veel meer. Ik ben Lucie van Spoorpark Tilburg. En dit is Ontdekspoor. Nou, welkom. We zijn in het spoorpark in Tilburg. En naast mij zit Pepijn Smit.
Hallo.
Hallo, dit is Pepijn. Hij is 12 jaar en hij zal zich zo ook voorstellen. En daarnaast zit Esther Kruid. Zij is iets ouder dan 12 jaar.
Klein beetje maar.
En is de ontwerpster van het spoorpark. En vandaag gaan wij van alles leren over het ontwerp van het spoorpark. En het ontwerp in het algemeen, hè? Ja. En als leidraad hebben we jouw vragen, Pepijn. Want jij kent het spoorpark heel goed.
Ja, heel goed. Ik ken het wel gewoon redelijk. Ja. Ik kom er soms ook wel en ik weet er ook wel wat over.
En wat, je komt er al best wel lang, maar je kan er niet ontzettend lang komen. Niet vanaf je geboorte.
Nee.
Want het park bestaat 3 jaar nu, hè?
Ja.
En weet je nog toen je hier voor het eerst kwam?
Ja, sommige dingen wel, sommige dingen ook niet meer. Toen het riviertje ging gewoon stromen. En toen dacht ik al, ja, dit is wel een leuk park. Ik kan wel gewoon leuk spelen. En ik zag ook al waar je wat kon doen, zeg maar. Dus ik vond het toen ook al echt een leuk park.
Wat vind jij fijn aan het spoorpark?
Dus voor alle leeftijden vind ik sowieso wel goed. Iedereen kan er gewoon spelen. Ja, oude mensen gaan er niet spelen. Die gaan gewoon wandelen. En die kunnen dan hier in het theehuis kunnen ze dan gewoon eten en drinken. Je kan gewoon lekker spelen. En het is een heel erg natuurlijk park. Ze hebben er heel goed over nagedacht hoe het is geplaatst. Waar wat is geplaatst. En hoe, zeg maar, waarom, zeg maar ook. Ze hebben ook al doorgekeken verder. Dus ja, dat vind ik ook wel goed.
Ja, en toevallig zit iemand naast jou die daarover heeft nagedacht.
Ja.
Esther.
Zeker.
Hoe was het voor jou om dit park te ontwerpen?
Nou, dat was een enorm avontuur, kan je wel zeggen. Wij zijn in 2016 al, zo lang geleden al, zijn wij gevraagd door het burgerinitiatief. Om het burgerinitiatief die dit park mede heeft gerealiseerd. Om te helpen met het maken van het ontwerp. En nou, dat was natuurlijk een enorm avontuur wat we aangegaan zijn toen. Het heeft een aantal jaar geduurd. We hebben met heel veel zeer betrokken mensen een heel mooi ontwerp hebben gemaakt. Stapje voor stapje. En daar zijn we denk ik met z'n allen ontzettend trots op.
Ja, ik denk heel Tilburg.
Ik denk ook heel Tilburg, ja. Dat kan je ook wel zien aan de hoeveelheid mensen die er gewoon altijd zijn. Ja. Weer of wind.
Ja. Ja, we zullen nog zo verder aan de hand van de vragen van Pepijn nog verder erop ingaan. En over de planten en over de bomen en over de bomen die er niet zijn. En over de bomen die er wel zijn. En over de dieren. Waar ik ook benieuwd naar was, is jij bent landschapsontwerper. En Pepijn, jij bent nog geen landschapsontwerper of geen autocoureur of wat dan ook.
Nee.
En toen dacht ik van, nou, wie weet. Kun jij ook zou je een beetje willen oefenen? Want ik heb gehoord dat jullie school, de buitenruimte, jullie school moet verhuizen, hè? De nieuwste school.
Ja.
En daarmee zou je kunnen oefenen met de buitenruimte die jullie hebben rondom de school. Heb je daarvan gehoord?
Nee, nog niet.
Nee, maar dat zou kunnen. En toen vroeg ik me af, Esther, zou jij Pepijn wat tips mee kunnen geven? Hoe pak je dat nou aan over iets wat er totaal anders uitziet dan een park of een hele mooie groene buitenruimte? Hoe doe je dat nou?
Hoe ontwerp je een nieuwe schoolplein of een nieuwe omgeving? Of bedoel je?
Ja, ja. Hoe pak je nou? Ja. Hoe begin je eigenlijk aan een ontwerp?
Nou, eigenlijk begin je altijd door heel goed te kijken. Om te kijken van wat is er nu? Wat voelt fijn? Wat is een mooie plek? Waar komt de zon op? Waar gaat de zon onder? Wat zijn mooie plekken om te zitten? Zijn de bestaande bomen of planten die we heel graag willen behouden? En zo begin je, dat noemen we een inventarisatie. Begin je eigenlijk met het onderzoeken van wat is er nou goed aan die plek. Nou, en als je dat weet, dan ga je kijken van nou, wat is eigenlijk, zijn eigenlijk de wensen? Wat willen we nou eigenlijk met z'n allen? Dat noemen we dan in de ontwerpjargon het programma van eisen. Wat willen de gebruikers? Wat voor een, willen ze een glijbaan? Willen ze een voetbalveld? Een boomhut? Ik noem maar op. Dat soort dingen. En dat gaan we dan op papier zetten. En vaak ook doen we dat spelende wijs. Hè? Dus een beetje plakken en knippen. En mij als taak als landschapsarchitect is dan ook vaak dat we dan gaan kijken van hoe past het dan in die ruimte? Want soms zijn de wensen zoveel groter als de ruimte die we hebben. En soms zijn de wensen misschien onmogelijk. Maar soms zijn er ook wensen die perfect passen. Dus het is eigenlijk gewoon één grote puzzel. En dat is ook het leuke van mijn vak.
En als je dat nou vertaalt naar een soort schoolplein, zou je dan de tip willen geven van goh, maak even een soort grote plaat of plank en dan teken en maak dingen die je verschuift, knip en plak en ga daar kijken om die hoek. Er is veel te veel schaduw.
Ja, wij doen vaker wel met scholen ook dit soort sessies met scholieren. En dan maken we een platte grond en dan knippen we alle wensen uit. En dan zeggen we, nou, ga maar eens plakken, ga maar eens steken. En wat vind je nou belangrijk? Waar wil je nou wat doen? Laat je fantasie maar eens de vrije loop.
En wat zou jij nou belangrijk vinden op jouw schoolplein?
Ja, ik weet niet, gewoon een plekje waar ik kan zitten en gewoon kan eten in de pauzes. Maar ook gewoon een plekje waar gewoon de oudere kinderen ook een beetje kunnen hangen. Want nu komen die ook soms naar ons toe en die gaan dan een beetje vervelen en plagen en zo. Maar dan kunnen we bijvoorbeeld ook ergens, hebben hun dan een hut of zo, waar hun dan ook kunnen zitten. Of een voetbalveld zou ook leuk zijn, want nu hebben we zeg maar echt niks om te doen op het schoolplein. Alleen maar zitten en bosjes. Ja, dat is eigenlijk wel handig als we ook iets activiteits hebben, zeg maar. Wat we kunnen doen.
En hier weer terug naar het spoorpark. Heb ik ook de vraag van, hoe zie jij nou, als je nou het park ziet? Kijk, dit park is een burgerinitiatief, dus ook samengemaakt. Net als jullie straks misschien dat schoolplein maken. Maar dan is dit een beetje groter. En het duurde ook langer. En we zorgen er ook samen voor. En er wordt samen met heel veel vrijwilligers. De hele stad, ik zeg we, want het park is gewoon van ons, van iedereen eigenlijk. Hoe zou jij kijken naar over 50 jaar? Hoe ziet het hier er dan uit? En hoe ziet de stad er dan uit? Heeft de stad dan veel meer parken?
Ik denk over 50 jaar dat de stad dan wel de hoogte is ingegaan. Veel meer flats, zeg maar. Maar ik denk ook wel veel groenere huizen en veel meer zonnepanelen. En wel dat het stad groener is, maar over 15 jaar in het spoorpark, ja. Ik hoop dat het gewoon blijft hoe het is en nog gewoon een beetje meer activiteiten komen. Want ja, dat zie je nu ook wel, komen steeds meer kleine dingetjes bij. Waardoor wel eigenlijk wel een soort van verandering erin komt. En dat mag wel blijven en zeg maar blijven komen. Maar ik denk wel dat het er anders uit gaat zien. Want straks zijn jullie misschien ook zeg maar weg en dan komen er andere mensen en die denken dan, nee, we gaan het anders doen. We gaan bijvoorbeeld het slootje gaan we langer maken of korter. Of we gaan de tuinen gaan we veel met bomen inplanten of zo. Dus ik denk wel dat het anders uit gaat zien. Maar ik hoop wel dat het echt zo groen blijft alsof het nu is. Want het is nu wel zeg maar een hele groene plek in Tilburg. Aangezien ook met andere parken, die zijn ook wel groen. Alleen het is wel midden in de stad en daar zie je niet echt heel veel groenachtige dingen. Dan zie je meer, ja, alleen bomen en zo, maar je hebt vooral voor huizen en flats en appartementen.
Ja, dus over 50 jaar, dan kom jij hier en dan zit je op een bankje of dan zit je misschien op jouw plek. Ben je misschien landschapsontwerper en heb je heel veel parken gemaakt.
Dat kan ook.
Is er een Pepijn of een Pepina die naast jou zit, die 12 jaar is en waar jij dat aan doorvertelt?
Ja.
Maar Esther, hoe zie jij over 50 jaar, wat zie jij voor je dat het park?
Wij hebben het park ontworpen voor minimaal 100 jaar. Hè? Dat was een van de slogans die we eigenlijk altijd riepen. En daar hebben we ook heel goed over nagedacht met elkaar. Dat je ook een structuur neerlegt die ook duurzaam is. En dus ook inderdaad al die tijd kan blijven bestaan. Maar ook veranderingen in zichzelf op kan nemen. We hebben natuurlijk een aantal vaste, stevige lijnen in het park. Dat noemen we dan de hoofdstructuur. En daarbinnen, er zijn ook weer plekken die gewoon ook weer kunnen veranderen. En uiteraard hebben we ook bomen geplant en planten geplant die ook 100 jaar oud of meer moeten gaan worden.
En kunnen worden ook.
En kunnen worden, ja. En juist ook omdat hier die ruimte is. Want dat is natuurlijk wel echt extra bijzonder. Dat je zo'n groot park, 9 hectare, in het hartje van een stad hebt kunnen maken. Nieuw, dat gebeurt bijna nergens. Dat is echt extreem bijzonder.
Oh, dat is fijn. Ja, ik vind het eigenlijk al heel gewoon. Dit zou je op heel veel plekken wensen.
Ja, het kan alleen maar daar waar natuurlijk industrie bijvoorbeeld een stad uittrekt. Dat gebeurt natuurlijk wel op meerdere plekken in andere steden. Maar en vaak wordt het dan ingevuld met woningbouw of met nieuwe bedrijvigheid. En hier heeft de gemeente de kans gegeven om er een groene invulling van te geven. En dat was natuurlijk wel... dat vind ik enorm bijzonder dat de gemeente daar die ruimte voor gegeven heeft.
Een van jouw vragen, Pepijn, was waarom zijn hier zoveel planten en zo weinig bomen?
Ja, dat is een vraag die meerdere keren gesteld zijn. Daar kan ik ook meerdere antwoorden op geven. In eerste instantie hebben we natuurlijk alle bomen die er stonden gekoesterd. Hè. Die hebben we allemaal bewaard. Dus alle bomen langs de rand van de Hazelaarstraat. De monumentale bomen aan het einde van het park richting de ringbaan. Die hebben we natuurlijk allemaal gehandhaafd. Maar voor de rest was het een heel leeg terrein. Want dat was namelijk het rangeerterrein van Gent-Loos. Dat was opgeruimd, dat was gesaneerd op een klein berkenbosje na, wat eigenlijk niet gesaneerd was en waar de berken spontaan waren opgestaan. Dat zit een beetje aan de westkant van het park. En toen wij dus met dat programma van eisen bezig waren, dus met het burgerinitiatief, alle wensen die er waren op een rijtje hebben gezet, toen zat daar ook een evenemententerrein bij. En dat evenemententerrein, dat had ook een bepaalde maat nodig. Want je wilt gewoon dat evenementen zoals de Roadburn bijvoorbeeld, dat die ook een plek kunnen krijgen op het park. En als er geen evenement is, dat het ook een mooie ruimte is om te kunnen vliegeren of te kunnen voetballen. We hebben ook heel erg geprobeerd om een doelpark te maken. Ik denk ook dat dat gelukt is. Dat is niet alleen geprobeerd, maar dat hebben we gewoon gedaan. Waar heel veel mensen hun eigen ruimte en hun eigen plek in kunnen gaan zoeken. Dus je biedt ook ruimte aan. En ik denk dat dat ook een van de antwoorden is op jouw vraag. Dat het heel bijzonder is van dit park dat je dus de lucht kan zien. En dat je dus ook de ruimte hebt. Daarnaast hebben we natuurlijk best wel veel bomen geplant. Alleen, die zijn nog niet zo heel erg groot. Maar we hebben bijvoorbeeld een hele mooie linde op het evenementenveld geplant. Die nu nog niet zo enorm groot is. Maar dat kan een enorme boom zijn. Dus over 100 jaar of over 50 jaar is dat een boom die misschien wel dat hele deel van het evenemententerrein in zich opneemt. En waaronder nog steeds de mensen met hun kleedje kunnen zitten en een spelletje kunnen doen. En zo zijn er nog meer bomen die we geplant hebben die echt heel erg op de toekomst zijn geplant. En we hebben ook heel veel planten en struiken geplant die juist weer voor vogels en bijen en dergelijke hebben geplant.
Ja. Kun je daar iets meer van zeggen? Want ik begrijp dat ook de ecologen van de stad hebben meegedacht over welk type en welke ondervariant van bomen, zodat dan precies die inheemse vogel of hagedis of wat dan ook, dat die kon dat beter voor hun zou zijn, het voedsel. Dus volgens mij heb jij ook iets met dat advies gedaan. En kun je ook iets vertellen aan Pepijn van hoe dat werkt en welke planten bij welke dieren horen of omgekeerd?
We hebben hier ook met de ecologen rondgelopen. En wat ik al zei, dus het berkenbosje, wat daar eigenlijk de bestaande berken die er nu allemaal zijn, die hebben we ook allemaal zoveel mogelijk laten staan. Ook voor de planten en ook de dieren, dat zij eigenlijk daar zich eigenlijk in konden terugtrekken in de periode dat we het park aan het bouwen waren. We hebben ook met de ecologen erover gehad van welke soorten planten en bomen zouden we nou het beste kunnen planten. Nou, dan is het zo dat je inheemse bomen, dus dat zijn bomen en planten die hier eigenlijk van oorsprong altijd al groeiden. Dat zijn altijd de beste soorten voor bijvoorbeeld de insecten en de bijen en de vlinders. Want daar halen zij hun voedsel vandaan en daar kunnen ze bijvoorbeeld ook hun eitjes op leggen. En dat noem je ook wel waardplanten bijvoorbeeld. Dus dat zijn planten die heel erg specifiek voor één bepaalde soort eigenlijk noodzakelijk zijn. Nou, dan kan je dus een keuze maken. Bijvoorbeeld, We hebben heel veel zoete kersen geplant in dit park. Heel vaak worden er cultivars daarvoor gekozen, omdat zij meer bloemen hebben en meer... En er mooier uitzien. Maar wij hebben dus wel bewust bijvoorbeeld voor een inheemse soort gekozen. Omdat juist die waarde voor die ecologie hebben. Nou, er zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Maar dat is eigenlijk wel een beetje waar we ook echt op gelet hebben. Dus eigenlijk de tuin waarin we nu zitten, dat is de vaste plantentuin. Iedereen vindt hem prachtig. Hij ziet er ook prachtig uit. Maar ook daar zitten soorten in die heel erg geschikt zijn voor bijen en vlinders en insecten. Omdat er heel veel nectar in zit om als voedselplant eigenlijk.
Ja, als je hier in de zomer komt, dan gonst en zweeft het van overal vlinders, bijen. Ik heb wel gehoord dat er meer dan 9 verschillende soorten bijen hier rondzwermen. En dan geurt het ook lekker hier. En wat ik hier ook bijzonder vind om te zien is dat dan de mensen, die zwermen hier ook rond. En die zorgen voor deze tuin. En die zorgen daar zo liefdevol voor. En heb jij daar ook aanwijzingen voor gegeven? Doe jij dat ook nog? Leer jij dat aan de mensen om het goed te onderhouden?
Ik niet persoonlijk. Daar hebben we natuurlijk de hovenier voor die dit heeft aangelegd. Die is ook nog steeds betrokken bij het onderhoud van het terrein. En daar is het ook met de vrijwilligers. Want ik vind dat ook echt fantastisch dat er zo ontzettend veel vrijwilligers zijn die met zoveel liefde bij dit park betrokken zijn. Daar is continu aan verteld van hoe moet je bijvoorbeeld de tuin onderhouden. Dat is weer anders als je bijvoorbeeld de plekken doet waar we het juist voor de ecologie en voor de beesten doen. Daar moet je eigenlijk juist een beetje slordig laten en niet zo heel erg netjes. En daar hebben we wel een plan voor geschreven. Dat noem je dan een beheerplan. Waarin we een onderscheid gemaakt hebben tussen onderdelen die cultuurlijk beheerd worden en onderdelen die meer natuurlijk beheerd worden. Nou, en dan moet je dus eigenlijk ook de beheerders vertellen van nou, die blaadjes die eraf vallen, die mag je best wel onder de haag vegen. Dat vinden alle beestjes fantastisch. En niet opruimen. En dat zijn wel dingen die je aan mensen moet vertellen. Want andere mensen kunnen ook denken van nou, het ziet er een beetje slordig uit. Maar op sommige plekken mag het een beetje rommelig zijn. En andere plekken houden we het heel netjes.
Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen, Pepijn, als je dit nou zo allemaal hoort, dat het ook wel een beetje saai is. En dat je zegt van, laat mij maar rennen. Laat mij maar spelen hier. Of vind je het toch ook boeiend? Vind je het interessant?
Beetje. Zoals ik hier kom, dan denk ik wel van, als ik overal bladeren op de grond zie liggen en alles is een beetje slordig, denk ik ook van, nou, misschien moeten we in één keer opruimen of zo. Maar bijvoorbeeld als het nog eens, ja, soms maakt het me niet over uit en dan ren ik gewoon doorheen. Maar soms let ik erop, soms ook niet.
Als je dus met jouw nette ogen dan maar kijkt naar het park, wat zou je dan anders willen? Of met jouw speelogen of welke ogen dan ook. Wat zou jij, als jij dit ontworpen zou hebben, wat zou je dan anders willen doen of willen veranderen? He, want dat, zo had je het ook bedacht, van je kan dingen blijven veranderen hier. Ja,
ja, ik zou zelf ergens daar zo bij de, ik weet even niet hoe het heet, daar.
Waar. Bij de helling?
Ja, daar, bij Taliet. Maar zou ik iets meer bomen of zo plaatsen? Of ook iets wat we daar kunnen doen, bijvoorbeeld iets wat je daar kan doen, een activiteit daarop of zo. Want ik vind dat zelf een beetje saai, maar dat kunnen andere mensen niet vinden, bijvoorbeeld. Maar dus soms zitten er ook heel veel mensen, maar ik zou daar, als ik iets zou veranderen, zou ik daar iets doen.
Wat voor iets dan? Waar zit je aan te denken?
Ja.
Iets om te doen?
Iets van buizen of zo in de grond waar kinderen wel in kunnen spelen. En dat ze dan bijvoorbeeld de tunnel, maar dan die dan aan de onder van de kant dan begint. En die dan bovenuit komt met een laddertje. En dan kunnen ze dan verstoppertje spelen of zo. En een bruggetje over een pad of zoiets.
Ja. Esther, volgens mij is het letterlijk wat jij pas geleden bedacht hebt. Maar wat we niet hebben gemaakt, omdat het best wel lastig is in zo'n groot park met heel veel mensen. En wat kan hier veilig. Maar misschien kun je wel iets vertellen over het ongebouwde park. Want dat is er heel veel.
Het ongebouwde park, weet je?
Ja, ja. Er zijn heel veel dingen voorbij gekomen. Zoals wat ik me nog kan herinneren uit de begintijd is dat bijvoorbeeld ook geothermie. Mm-hmm. En dus wist je dat, Pepijn, dat hier op ongeveer 400 meter diepte is het water wat onder de grond zit, is boven de 90 graden. Daar kan je stad mee verwarmen. Dus als ik denk aan over 50 jaar, dan hebben we dat misschien gebruikt. En het is aan die kant, aan de westkant van het park, kun je gewoon een gat boren. Klopt. Kost wel ongeveer een miljoen of zo.
Ja, dat was een klein probleem.
Ja, ja. Ja. Maar dan heb je dan heb je warm water waar je echt gewoon een halve stad mee kan verwarmen. Of misschien wel een hele, dat weet ik niet.
Zo.
En toen zijn we ook met een groep bij elkaar geweest om een soort Nemo. Nemo ken je misschien in Amsterdam, een soort museum. Waarbij je een soort natuurbeleving hebt en alles over energie en over eigenlijk over de toekomst. En dat er een soort boorplatform zou komen aan die kant. En toen werd je helemaal enthousiast ook met het ontwerpen van, dan kunnen we ook een soort wellness en warme baden. En gelukkig is dat allemaal niet gebouwd. Maar het is wel fantastisch als je aan het dromen bent en aan het bouwen bent. Om.
Ja, maar weet je, ontwerpen is ook keuzes maken. Hè? En dat heb je ook gemerkt natuurlijk. Dus je kan niet alles. En soms was het al best wel een puzzel om de burgerinitiatieven. Hè? En bijvoorbeeld de beachvolleybalclub. En wat nu Beweger heet. Om dat ook in te passen in die ruimtelijke hoofdstructuur. En toch gewoon voldoende maat en schaal en ruimte over te houden. Voor te spelen, voor te zijn. Voor de planten en de bomen. Dus ik denk dat dat wel een van de spannendste zoektochten was. Vond ik ook. Als je het hebt over de wat je als ontwerper doet samen met een burgerinitiatief. Van hoe bewaak je eigenlijk het park wat een openbare functie heeft en tegelijkertijd ook de onderdelen daarbinnen. Dus dat vond ik een hele spannende zoektocht. En ik denk dat we daar met elkaar heel erg goed in geslaagd zijn. Maar dat was ook echt wel een beetje geven en nemen ze nu en dan. Want iedereen, we hadden natuurlijk de stadscamping hadden we. De scouting, het theehuis, Beweger. En levend water.
En de rits.
En de rits natuurlijk, het kunstwerk. Dus dat zijn allemaal wensen die een plekje moesten krijgen in het park. En die we het liefst zo wilden integreren dat het gewoon ontzettend logisch was. Niet zomaar een paar paadjes en we ploppen hier wat neer, daar wat neer. En dat is eigenlijk denk ik wel de essentie van waarom iedereen zich ook zo plezierig voelt, omdat alles op elkaar afgestemd is en omdat alles zijn eigen plekje heeft gekregen en zich eigenlijk voegt in dat grotere geheel.
Ja, 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 vanzelfsprekend eigenlijk. En dus bijvoorbeeld ook de urban sports area die we net geloof ik net niet genoemd hebben, maar dat is een hele belangrijk gebied waar, zomer en winter zijn er altijd kinderen, is er altijd activiteit. En ik vind het ook een heel elegant om te zien. Ik noem dat altijd de libellen.
Okay.
De kinderen, dus die dan zo, als je vanuit een afstandje kijkt, en die gaan dan op en neer over die.
Met de pumptrack.
Bij de pumptrack. Ja. En dat vind ik net ook bijna weer libellen. Ja. Dansen van libellen, maar dan zijn het heel veel kinderen.
Heb je dat wel eens gedaan, Pepijn? De pumptrack?
Ja, alleen mijn stepje bleef altijd hangen op die heuvels. Dus dan kon ik niet echt hard. Maar dan gingen we altijd als we naar het schoolpark gingen, dan wouden we per se onze steps mee. Want dan gingen we. Want dan dachten we dat we keihard ervan af konden, maar dat lukte nooit. Maar dat idee dat gaf je gewoon een goed gevoel. Maar ik ben daar ooit wel een keer vanaf geweest, ja.
Nog een leuk weetje misschien, dat weten heel veel mensen niet. Maar het is natuurlijk een gesaneerd terrein. En er lag ook een plekje in het terrein wat dus afgedekt was. En dat lag wat hoger als het bestaande terrein. En eigenlijk dat hebben we dus eigenlijk in het ontwerp zo opgenomen dat niemand er meer wat vanaf weet. Maar daarvoor zit er dus bijvoorbeeld een hoogteverschil in de bestaande boulevard. Moet je maar eens opletten. Dus als je vanaf de oostkant loopt en je loopt in die mooie bocht over de boulevard richting de brug. Dan ergens de hoogte van Theehuis, daar zit een hoogteverschil in. En dat komt daardoor.
Ja.
En dat zijn heel veel mensen, denk ik, die weten dat natuurlijk niet. Maar zo ben je dan aan het puzzelen van hoe kan je daarmee omgaan. Op een dusdanige manier dat daar ook ruimtelijk een interessante beleving uit naar voren kan komen.
Oh ja, dat wist ik niet.
Nee, zo zijn er nog wel meer dingetjes die
de geheimen.
Ja. Wat ook natuurlijk niet was, en wat nu ook zo super logisch lijkt, is dat luut wat daar nu ligt. Hè? Wat jij net zei, van daar mag wel eens een keer een glijbaan vanaf of een gek ding.
Ja.
Dat was een geluidsval van het spoor. Maar dat was zo stijl dat je daar dus eigenlijk niet op kon. En wij vonden het eigenlijk zo interessant om gebruik te maken van dat hoogteverschil. Dat je dus ook wat hoger kan zijn en kan kijken over het park heen. En eigenlijk ook de skyline van de stad ook beter kan zien. Dat we met elkaar besloten hebben van, nou, we gaan dat taluut, wat we wel eens genoemd hebben, activeren. Dus we gaan kijken dat we een flower kunnen maken, paden op de top, halverwege. Zodat mensen er ook daadwerkelijk in de zon gebruik van kunnen maken. En ik denk dat is ook iets wat je verzint op een zondagmiddag of in een vergadering en 's avonds laat een keertje. Maar het uitvoeren is dan nog wel een hele klus. Want er zijn ontzettend veel vrachtwagens met grond naartoe gegaan.
Dat snap ik. Ja. Dat doe je niet zomaar.
Nee, dus wat je in je hoofd bedenkt als ontwerper en dat dan uitvoeren, daar zitten nog heel veel stapjes tussen.
Ja. Ja. Je had ook nog een vraag, Pepijn, over een van de geheimen. Dat is niet zozeer een geheim, maar wel, waarom is er achter een klein meertje?
Ja, dat is ook een beetje een geheim. Is het jou eens opgevallen hoe het water stroomt hier in het park?
Ja, in ieder geval het kleine meertje loopt zeg maar naar rechts, als je zo kijkt. En de andere loopt naar links.
Ja,
dus het gaat zeg maar tegen elkaar aan.
Tegen elkaar in, ja. Dat is eigenlijk heel gek, hè? Want eigenlijk een beek stroomt natuurlijk altijd van hoog naar laag. Maar we hebben hier natuurlijk een kunstmatige beek bedacht. De wens van de burgerinitiatieven van het Levend Water was een beek waarin gespeeld kon worden. Nou, daar moesten we hebben heel goed over nagedacht. Heeft Lucie heel veel over nagedacht met haar groep, met mensen. Van hoe kunnen we dat nou het beste maken? En tegelijkertijd hadden we ook de wens om regenwater uit de stad, uit het park, te kunnen bufferen. Dat betekent kunnen opslaan hier, zodat het weer in de grond kan zakken of kan verdampen. Maar in ieder geval of de beschikking komen aan de bomen en de planten.
Een soort van hergebruiken.
Ja, ja. En nou komt vanaf de oostkant, dus vanaf de stadse kant, komt het water vanaf het plein met de spuitertjes en de beek. En dat stroomt het naar de vijver. En vanaf de westkant, dat kleine meertje wat je bedoelt, daar komt water, regenwater uit de stad. Komt daar naar boven en stroomt eigenlijk via de Groene Vallei richting de vijver. Dus het gaat eigenlijk twee kanten op. En om altijd een klein beetje water daar ook in te hebben, pompen we daar ook een klein beetje grondwater op. Zodat er altijd een klein stroompje is. Dat is weer heel erg goed voor de biodiversiteit, zoals we dat noemen. Dus voor alle planten die houden van een beetje vocht. Voor insecten die houden van water. Voor van alles eigenlijk. En dat komt in de vijver. Nou, en als het dan heel hard regent en die vijver die stijgt, die kan stijgen in hoogte, dan is het eigenlijk als een soort van lekker badkuip, zeggen wij wel eens. Dan gaat die overstromen. En we zitten hier op de zandgronden. Dus hier kan dat water ook weer naar beneden zakken. Dus dan zakt het eigenlijk weer terug naar het grondwater. En dat kan alleen maar op de zandgronden. Dus dat kan bijvoorbeeld niet op gronden, op plekken in Nederland waar het water, de grondwaterstand heel hoog is. Dus er zit een geheim in wat betreft het water. Eigenlijk hebben we het ontworpen als één hele lange waterlijn die eigenlijk gelijk aan het oude spoortje loopt. Het spoortje van het oude Van Genteloosterrein, dat ligt er ook nog steeds. Maar het stroomt dus eigenlijk twee kanten op. Omdat het twee verschillende functies heeft.
Ja, ja.
En er zit nog een geheimpje in dat de kleine meertje.
Dat mag jij vertellen, Lucie.
Daar loopt een leiding tot buiten de rand van het park. De capaciteit van de vijver is groot genoeg om nog 10 of 20 hectare stad op aan te sluiten. Ook daar het regenwater ook hier gewoon in de vijver stroomt. En binnenkort gaat het ook al voor het eerst gebeuren. Komt er een nieuw flatgebouw aan de rand van het park. En het dak van het flatgebouw komt ook in de vijver.
Ja, het is die waterbuffering. Dus eigenlijk doet het park ook nog een dienst om het klimaat in de stad eigenlijk te verbeteren.
Oké. Ja, dat wist ik ook niet.
Nee, dat zijn allemaal weetjes.
Heb je wel eens van klimaatverandering gehoord?
Ja, zeker.
En wat leren jullie daarvan op school? Wat zie je ervan? Wat merk je ervan?
Ja, gewoon de wereld warmt op en het wordt gewoon warmer door de CO2-uitstoting. En ja, die dingen eigenlijk. En daardoor wordt het weer heftiger, wordt het iets warmer. Krijgen we weer warmere, of ook koudere winters, zeg maar. En dan wordt de wind ook weer steeds harder en dan gebeuren er ook sneller ongelukken en ja, dat soort dingen, daar leren wij dan.
Maak je daar wel zorgen over?
Soms wel, ja. Want dan denk ik, ja, dit is niet goed ook voor de toekomst zeker. Want ja, de jongeren moeten ook nog gewoon leven, zeg maar. En dan denk ik wel van, ja, die gaat niet zo goed. En dan heel veel mensen die merken wel van, oh ja, er gaat iets fout. Maar ze doen er zelf niks aan.
Zijn er ook dingen die jij eraan doet of zou willen doen?
Ja, we gaan nu ook veel vaker met het gezin. Bijvoorbeeld gaan we dan veel vaker op de fiets in plaats van de auto. Of gaan we lopend. Ja, zodat we minder CO2 uitstoten ook. En we gaan gewoon vaker naar buiten en leuke andere dingen doen dan de hele tijd binnen zitten, zeg maar.
Gelukkiger zijn eigenlijk.
Ja, en we hebben ook geen gas meer. We koken ook niet meer op gas al heel lang, dus ja.
Ik geloof dat hier ook geen gas is, hè?
Nee, het park is gasloos aangelegd. En er liggen zonnepanelen, hè? Ook op het scoutinggebouw.
Ja, en dat kan dat is met de postcode roos, hè? Dus daar kan de buurt... Dus als je in deze omtrek van het park woont, kun je daar zonnepanelen kopen als je zelf geen geschikt dak huren. Ik weet niet hoe dat woord is. Maar dan betaal je iets en dan krijg je ook de opbrengst ervan.
Dus dan krijg je daar stroom van.
Ja. En Bewegen, het paviljoentje van Bewegen, dat heeft ook zonnepanelen. En die is dus ook, heeft dus ook geen gas.
Eén vraag van jou, die snap ik eigenlijk helemaal niet precies. Maar die kun je denk ik wel uitleggen. Dus jij vraagt, waarom zitten er putten?
Ja, wij liepen hier een keer en toen zag ik daar aan het begin bij de fonteintjes. Dan als je via de kant van het spoortje loopt. Zag ik daar allemaal putten in de grond liggen. En ik dacht, ja, waar zijn die voor? Waar gebruiken ze die eigenlijk voor?
Wat voor putten heb jij hier helemaal laten maken, Esther?
Poeh, nou. Ik weet dat putten natuurlijk vaak gebruikt worden als er een leiding ligt. En dan moet je erbij kunnen als er iets kapot is, bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, daar zijn een paar putten voor. Maar ik denk de putten die jij bedoelt, die liggen vlak bij de fontein, hè, bij het waterplein. Ja. Dus ja, wat daarin zit, daar ben ik nog nooit in geweest. Ik denk dat Lucie daar meer over kan vertellen.
Oh, daar zouden we zo meteen samen in kunnen gaan.
Ja, nou, dat zou ik wel leuk vinden.
Okay.
Ik weet dat er een werkruimte onder zit om de fontein om dat te regelen.
Dat klopt.
Dus er is heel veel techniek ook die je niet ziet. Dus er zit heel veel techniek achter het watersysteem, zoals we dat noemen met een duur woord, die je niet direct ziet. Maar waardoor het wel mogelijk is dat je... Een speelbeek hebt waar je lekker in kan spelen, wat de waterkwaliteit goed is. Dat wordt ook door alle vrijwilligers continu gemonitord. Dat is ook heel bijzonder, vind ik, van dit park. Dat er dus niet alleen de planten worden beheerd en de tuin wordt schoongehouden, maar ook dat soort dingen worden gedaan. En dat is natuurlijk die blijvende betrokkenheid van de burgers bij dit park is fantastisch. Ik denk dat het daarom ook zo op handen wordt gedragen.
Vind jij het allerfijnste hier in het park?
Ja. Het is lekker open. Dat is wel fijn, want je hebt altijd heel veel zon. Dus dat is wel lekker. En ja, je kan er gewoon ook in het water spelen. En eigenlijk kan je er... Het maakt niet uit welk weer het eigenlijk ook is. Je kan er altijd wel naartoe komen. Je kan er altijd wel iets doen. Iedereen kan er iets doen. Maar alles kan eigenlijk.
En waar ik ook nog wel benieuwd naar ben is... stel voor dat jij bij zoiets betrokken zou zijn. Zo'n park maken of een plek maken. Mm-hmm. Wie zou jij dan zijn? Zou je dan de ontwerper zijn? Zou jij een initiatief nemen? Zou je het helemaal van het begin tot het einde... Zou je een goed idee hebben en denk van dat wil ik maken? Wat zou jij hier graag willen doen? Of wil je gewoon het maken? Het groene...
Ingenieur zijn kan ook, hè?
Kan ingenieur zijn.
Ik zou zelf heel graag dingen willen ontwerpen ook. Dus bijvoorbeeld gewoon al die kleine leuke detailtjes. Zou ik dan willen toepassen. Bijvoorbeeld die glijbaan en dan hoe komt die eruit te zien, zeg maar, dat. Maar dan niet heel de vorm van het park. Dat vind ik dan weer net iets anders, zeg maar. Maar gewoon de bankjes. Hoe komen die eruit te zien? De lantaarnpalen. Waar staan die? Hoe staan die? En hoe zien ze eruit? En dat soort dingen, zeg maar.
Dat is ook een andere ontwerper, hè, die dat heeft gemaakt. Dat is door Blom en Mors is dat ontworpen. Dus ons bureau heeft vooral de hoofdstructuur en het groen gedaan. En samen met Blom en Mors hebben we ook naar de inrichtingselementen, zoals je dat dan heet, aan ontworpen. En is jou iets opgevallen aan die verlichtingselementen bijvoorbeeld?
De lantaarnpalen zijn allemaal andere kleuren. Dat vind ik wel grappig, want dan... Dan zie je soms ook kinderen zo door het park lopen en zeggen van... Hé, die is groen. Hé, die is geel. En dan Ja, dat is wel grappig. En ook de sommige bakken en die zijn allemaal andere kleuren.
Ja, dat heb je goed gezien. Want niet iedereen ziet dat. Dus heel veel mensen die kijken niet goed. Maar er is bewust gekozen voor de spoorparkkleuren. En daar hebben we ook heel erg over nagedacht. Want we willen ook dat het park blijft groeien. Dat dat ook kan groeien. Maar je wil wel dat er een soort van eenheid blijft in het park. Dat het ook een soort van rust en een soort van eigenheid heeft. En daarvoor zijn de spoorparkkleuren bedacht. Waardoor al het meubilair wat je dan ergens neerzet, dat dan in een van die vier kleuren zijn. Zodat je altijd daar een soort van eenheid in kan bewaren. Dus dat is grappig, want niet iedereen ziet dat.
En ik vind het ook mooi dat de lantaarnpalen, die praten eigenlijk met de palen die van het spoor. Die hier langs, het is het spoorpark, dus hier rijdt het spoor langs. En daar heb je van die typische palen die bij elk spoor in Nederland staan. En precies die palen, zo zien de lantaarnpalen er hier uit.
En nou, valt me nu op.
Ja, ja. Dat zie je nu pas, hè?
Ja, daar is de kleurstelling eigenlijk, of de kleurenpalet is daarop geïnspireerd. En ook de materialisering, dus de vormgeving is daar ook op geïnspireerd. En de paviljoens, die zijn ook in die kleur. Dus de architect heeft ook zich daar. We hebben met z'n allen eigenlijk alles proberen samen te doen, waardoor er dus juist die eenheid is ontstaan en die kwaliteit in dat park.
Wat ik ook wel mooi vind is van de banken, de bankjes. Daar hebben de mensen die alles weten van beweger, hè, dus hebben er ook over meegedacht. Dus je denkt dat je gewoon een bankje ziet. Maar het zijn eigenlijk beweegtoestellen.
Klopt ook.
Ja, je kan er dus allerlei oefeningen op doen. Voor allerlei leeftijden en allerlei fysieke uitdagingen die je hebt. En daarom zien die. Dat weet bijna niemand, denk ik. Je denkt gewoon, dat is een leuk bankje. Maar je kan er buikspieroefeningen op doen. Of die rand is bijvoorbeeld anders gemaakt.
Ja, dat zie ik nu ook. De rand is ook anders zonder leuning.
Ja, dus sommige zijn met en sommige zijn zonder. Ja. En zelfs de bruggen. De randen van de bruggen, dat duurde echt een jaar of zo voordat ik het zelf door had. Ja, dat je ziet dat de ene brugleuning anders is dan de andere. En dat heeft ook weer met bewegingsoefeningen te maken.
Ja, klopt. Ja. Het is over de fijnste details nagedacht. Ja, en dat is
knap.
Het is ook echt heel bijzonder dat dat kan. Dat wij als ontwerpers daar ook ruimte voor hebben gekregen. Dat we dat ook helemaal hebben mogen doordenken met de toekomstige gebruikers. Want dat gebeurt ook niet altijd. Er zijn heel veel ontwerpopgaves waar je een tekening aflevert en is het dan. En nu kunnen we nog steeds samen met met het spoorparkmanagement, met het bestuur, met de gebruikers schaven eigenlijk aan het park. En het wordt gewoon steeds rijker en steeds mooier.
Wat veel mensen denken is dat het park door de gemeente Tilburg gemaakt is. Gewoon mensen die bijvoorbeeld van buiten afkomen. Maar misschien kun jij er iets over zeggen hoe dat tot stand gebracht is ook. Want je zegt, we hebben het mogen maken, maar het is ook betaald. En
zeker,
het is niet alleen door de gemeente Tilburg betaald.
Nee, zeker niet. Nee.
Dit is misschien
het is natuurlijk een groot burgerinitiatief. Dus toen heette dat de regiegroep. Daar zitten nu een aantal mensen nog steeds van in de stichting. Die hebben een gevraagd aan de stad van wat zouden jullie nou op deze plek willen hebben. Er zijn ongeveer 80 ideeën uit voorgekomen, initiatieven. En een andere vraag was ook, van je moet niet alleen maar een leuk idee hebben, maar je moet ook echt goed nadenken van hoe ga je dat dan realiseren. En hoe ga je het ook financieren. Dus dat was ook wel een belangrijk onderdeel daarvan. En daar zijn dus de 9 burgerinitiatieven uitgekozen. Die we eigenlijk al even hebben langs horen komen. Hè. De stadscamping, de scouting, levend water, urban sports. Mis ik er nou nog één?
Bewegen.
De rits. Dat zijn de initiatieven. En toen hebben we eerst een soort van vlekkenplan gemaakt, toen een soort van voorlopig ontwerp. En toen werd het wel spannend, want toen moesten we dus terug naar de gemeente om te vragen van gemeente, willen jullie ondersteunen met het maken van dit park? Vooral financieel, maar ook natuurlijk in ondersteuning van of zij de ruimte, de grond eigenlijk wilden vrijgeven. En toen zijn we naar de gemeenteraad gegaan met het voorlopig ontwerp. En ik mocht als ontwerper, ik had de eer zou ik bijna willen zeggen als ontwerper om dat plan te presenteren aan de gemeenteraad. Maar ik Ik heb me nog nooit zo gesteund gevoeld en gestut gevoeld, zou ik bijna willen zeggen, door een tribune die helemaal vol zat met de mensen van het burgerinitiatief, maar ook met hun aanhang, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk de stad die daar gewoon zat. Zo van, ja, jullie kunnen gewoon niks anders beslissen als hier gewoon heel veel geld voor vrijmaken. En zo is het geschieden. Dus het was, de gemeenteraad ging daarmee akkoord. En dat was wel echt een heel mooi moment.
En dat is het stuk van het groen en het park. Maar de initiatiefnemers zelf, hoe hebben die dat dan gedaan?
Ja, nou, die hebben natuurlijk, daar weet ik natuurlijk niet heel precies het fijne van, maar die hebben natuurlijk hun eigen programma en hun eigen wensen gehad. En uiteindelijk dat hebben ze dat ook op hun eigen manier gefinancierd. Soms hebben subsidie aangevraagd. Anderen hadden dat vanuit hun eigen organisatie, zoals de scouting bijvoorbeeld. Sommigen hebben dat met crowdfunding gedaan. Dus er zijn verschillende manieren geweest om hun eigen initiatief ook financieel, maar dus ook gewoon met mensen samen op te bouwen.
Ik weet wel dat tegen het ongeveer tegen het einde van de realisatie was het ongeveer bijna 50-50. Dus was 5,3 miljoen door de gemeente en ongeveer 4 miljoen door alle initiatiefnemers samen.
Zo. Ja.
Maar dat laatste gaat nog door, natuurlijk. Ja. En de gemeente zorgt wel onderhouden voor het beheer van het park. Maar dat wordt voor een groot deel ook door vrijwilligers gedaan.
Ja, ja, en dat is natuurlijk ook wel bijzonder van dit park, is dat er dus een parkmanager op zit nu. En dat het park ook 's nachts gesloten wordt. Dat is ook een hele bewuste keuze geweest. Ook omdat we het park niet alleen voor mensen hebben willen maken, maar ook voor dieren. En ook voor planten natuurlijk, maar dus doordat we het 's nachts afsluiten en het ook echt donker is, krijgen de dieren ook de kans om gebruik te maken van het park.
Die komen dan los.
Ja, die komen dan los. Ja.
Ja, dat doet me denken aan, dat rijmt op vos.
Vos.
Ja, vroeger was hier een vos voordat er begonnen werd met de bouw. En ik hoop altijd dat die een keertje terugkomt. Ja, dat die langs het spoor zich verplaatst. En denk je dat mogelijk is?
Dat zou zomaar kunnen, ja. We hebben, er zitten natuurlijk best wel veel konijnen op het terrein. Dat vinden ze denk ik wel lekker. En als bureau, als kruidkok, hebben we ook een visie gemaakt voor de ecologische verbindingszone langs het spoor. Waarbij dus dit park grenst eigenlijk aan het spoor. En het loopt eigenlijk door naar de oude veranden en dan dus naar het stadsbos. En het is dus heel goed mogelijk dat een vos op een gegeven moment hier deze fantastische snackbar met konijntjes gaat vinden.
En meer koetjes.
En meer koetjes en eentjes. En dan willen we natuurlijk niet te veel, maar een beetje natuur mag wel in het park. Of zou je het eng vinden of erg vinden, Pepijn?
Nee hoor, 's avonds.
Ja. We hebben ook een slechtvalk hier vlakbij, bovenop het West Point. Dus die pikt vast ook wel eens een keer een konijntje van het veld, denk ik.
En ook kuikentjes, eendenkuikens.
Ja. Ik heb hem nooit gezien.
Nee, die houdt zich nou fijn schuil. Maar hij had wel jonkies, heb ik gezien in de krant, geloof ik, dat ik het gelezen heb.
Pepijn, heb je nou vandaag meer gehoord? Een aantal geheimen gehoord die je nog niet wist, terwijl je toch al heel veel weet van het spoorpark, hè?
Ja.
Heb je ook nog een vraag aan Esther?
Nee, niet echt.
Of heb jij nog een vraag aan Pepijn misschien?
Nou ja, we zijn natuurlijk op de Roadburn Festival geweest. Hè? Dus, en we hebben ook in het bosje gestaan. Wat is er echt blijven staan. Dus wat vond jij nou van die dag dat we al die opnames hebben gemaakt?
Ja, ik vond het heel leuk. Soms was het een beetje gek, want je moest helemaal ogen dicht houden. Maar ja, ik heb die dag ook veel meer te weten gekomen. Want ik was daarachter bij de bosje nog nooit geweest. En toen zag ik ook wel, oh ja, dit hebben jullie echt niks aan gedaan. Ik heb toen ook wel meer, zeg maar, de echte details gezien. Die ik nog nooit had gezien, dus.
Leuk.
Dat vond ik ook wel leuk, ja.
Nou, ik vond ook dat jij hele, hele mooie vragen stelde. En ook al heel goed overal over nagedacht hebt. Dus volgens mij ben jij wel een soort van ontwerpertje in spe. Want daar begint het mee. Goed kijken en goed nadenken. Ja. Ik bedoel, als je zomaar wat doet, dan krijg je geen kwaliteit.
Nee, dan gaat het helemaal fout.
Dan gaat het fout. Je moet altijd nadenken en kijken en voelen ook. Hè? Soms moet je ook echt voelen.
Ja.
Dus een plek, een ruimte moet je ook voelen. Ja.
Ik denk dat we tot een afronding komen. Zo voelt het voor mij wel. Dus we hebben al jouw vragen zijn aan bod gekomen. En nog veel meer eigenlijk ook. Een stukje van het ongebouwde spoorpark ook wel. Even een soort slipje. De sluier een beetje opgelicht. En er zijn wat geheimen besproken. Maar er zijn er nog meer hoor. We hebben ze niet allemaal prijsgegeven. Ja. Nog meer om te ontdekken. En te genieten vooral. Ja. Dank jullie wel.
Alsjeblieft.
Dankjewel.
Dit was Ontdekspoor. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.